Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 23 en daarvan het eerste vers, Psalm 23 vers 1. Ik zoek het even op. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel en richt om zijn naam mijn treden in het effen spoor van zijn gerechtigheden. Psalm 23 en daarvan het eerste vers. Luisteren wij nu met eerbied en diep ontzag naar Gods heilige wet en daarna zingen wij uit Psalm 119 vers 88, gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. Daarna over in Gods woord in de profetieën van Ezechiël. En we lezen met elkaar hoofdstuk 34, de versen 1 tot en met 17. Ezechiël 34, de versen 1 tot en met 17.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen nu Ezechiël 34. En des Heere woord geschiedde tot mij, zeggende: Mensenkind, profeteer tegen de herders Israëls. Profeteer en zeg tot hen, tot de herders: Alzo zegt de Heere Heere, wee de herders Israëls, die zichzelf weiden. Zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette en bekleedt u met de wol. Gij slacht het gemeste, maar de schapen wijdt gij niet. De zwakken sterkt gij niet, en het kranke hield gij niet, En het gebrokene verbindt gij niet. En het weggedrevene brengt gij niet weder. En het verlorene zoekt gij niet. Maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid. Alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is. En ze zijn al het wild gedierte des velds tot spijze geworden, terwijl ze verstrooid waren. Mijn schapen dolen op alle bergen en op alle hoge heuvel. Ja, mijn schapen zijn verstrooid op de ganse aardbodem. En er is niemand die ernaar vraagt en niemand die ze zoekt. Daarom, gij herders, hoort des Heere woord. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere, zo ik niet. Omdat mijn schapen geworden zijn tot een roof. En mijn schapen al het gewild gedierte des velds tot spijze geworden zijn. Omdat er geen herder is. En mijn herders naar mijn schapen niet vragen. En de herders weiden zichzelf, maar mijn schapen weiden ze niet. Daarom, gij herders, hoort des Heere woord. Alzo zegt de Heere Heere, zie, ik wil aan de herders en zal mijn schapen van hun hand eisen en zal van hen het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond rukken, opdat ze hun niet meer tot spijze zullen zijn. Want zo zegt de Heere Heere, zie, ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken, gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dagen als hij in het midden zijn verspreide schapen is. Alzo zal ik mijn schapen opzoeken, en ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn ten dagen der wolk en der donkerheid. En ik zal ze uitvoeren van de volken, en zal ze vergaderen uit de landen, en brengen ze in hun land. En ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Op een goede weide zal ik ze weiden, en op de hoge bergen Israëls zal een kooi zijn. Al daar zullen zij nederliggen in een goede kooi, en zullen weiden in een vette weide op de bergen Israëls. Ik zal mijn schapen weiden, en ik zal ze legeren, spreekt de Heere Heere. Het verlorene zal ik zoeken, en het weggedrevene zal ik wederbrengen, en het gebrokene zal ik verbinden, en het kranke zal ik sterken, maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden met oordeel, want gij, o mijn schapen, de Heere Heere zegt alzo, zie, ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee, tussen de rammen en de bokken. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Ezechiël 34, de versen 15 tot en met 17. De tekst voor de prediking Ezechiël 34, de versen 15 tot en met 17. En daar horen wij de Heere zeggen, ik zal mijn schapen weiden en ik zal hen legeren, spreekt de Heere Heere. Het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen en het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken, maar het vette en het sterke zal ik verdelgen en ik zal hen weiden met oordeel. Want gij, o mijn schapen, de Heere Heere zegt alzo, zie, ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee, tussen de rammen en de bokken. Tot zover. Gemeente, met deze woorden gaan wij ons allemaal voorbereiden op de bediening van het heilig avondmaal. En een ieder onderzoeken zijn eigen ziel voor Gods aangezicht, hoe het ligt tussen God en uw ziel. En wij gaan ter voorbereiding daarom ook het eerste deel van het avondmaalsformulier met elkaar lezen. En in antwoord daarop gaan wij heel persoonlijk bidden in de vorm van een zangvers, namelijk Psalm 26, vers 2. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Psalm 26, het tweede vers, nadat we geluisterd hebben naar het eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke de heilige apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11, de versen 23 tot en met 29. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in de welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, en dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie, dat is geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en volwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waren wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun te verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschades andere dingen, zegenen. En die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, al die tweedracht, dat is verdeeldheid, sekten en muiterij, dat is oproer, in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers, dat zijn twistzoekers, en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle erfbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor de gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet volgehouden, om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal, om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het, en dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Vragen we nu de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen voorbeden doen voor zuster van Harrewijen van der Meer, die na een val haar heup heeft gebroken. geopereerd is en weer thuis mocht komen. En zij wacht nu om op de verpleegafdeling opgenomen te worden. En we willen ook de familie Bor aan de Heer opdragen wegens het overlijden van Eichje Liedewij Bor Pelikaan. Dat is de vrouw van evangelist Bor, die ook regelmatig aan deze plaats het woord heeft mogen bedienen. Laten wij de Heer zoeken in het gebed. Heere, U bent de grote herder der schapen en U kent Uw kudde door en door. En dat we in die wetenschap de diepe woorden van Psalm 26 hebben gezongen, dan hebben we genoeg aan onszelf. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor Uw oog alwetende steeds open ligt. En nu gaan we ons voorbereiden, Heere, op de bediening van het heilig avondmaal. En worden wij naar Uw woord opgeroepen tot zelfonderzoek, om onszelf te beproeven. En dat geldt de ganse gemeente. En Heere, dan wilt U vanmorgen in het bijzonder met Uw woord tot ons komen. Een woord dat zoveel geeft om ons voor Uw aangezicht te beproeven. En dan bidden wij U, Heere, mag onze naam genoemd worden in de prediking. Want Uw kudde is onderscheiden en Uw kudde is gemengd. En U weet wie we zijn. Kinderen, jongeren en ouderen. Heere, wilt U zorgen dat er een waar werk mag zijn. En dat is er in het hart van Uw kinderen. Want waar U begint te werken, is het waar. En zijn de kenmerken die nodig zijn om met vrucht avondmaal te mogen bedienen aanwezig. Al leren we alles niet op één dag, Heere. En begint het alles zo klein in de ziel. Maar U zorgt zelf dat er een opwas mag komen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. En Heere, dan kent U degenen die U aan de tafel gebracht hebt. En U weet wat het met hen doet als dan de week van voorbereiding weer gaat aanbreken. Kan zo heel verschillend zijn, Heere. Er kan een verlangen zijn, maar ook een tegenopzien. Een strijd, is het werk wel waar? Er kan zoveel op afkomen, Heere. Maar wilt U dan een gezegende voorbereidingsdag en week geven en alle belemmeringen wegnemen? En Uzelven verheerlijken. U kent ook diegene, Heere, die nog geen avondmaal gevierd hebben, maar dat er toch een betrekking op die tafel gekomen is. Misschien wordt de trekking wel sterker. En wordt het steeds onmogelijker. Heere, daar kunt U alleen maar een weg in banen. Want U leidt ten dis. En zou U die van verre staanden dan naar de bij mogen brengen, opdat ze in een rechte weg aan die tafel mogen komen. En omdat U de alwetende herder van de kudde bent, weet U ook dat het kan zijn dat er mensen aan de tafel komen die er nog niet horen. Wilt U ze dan maar ontdekken en ontmaskeren en laten zien wat ze ten diepste nog missen? Er zijn er ook, Heere, die moeten afblijven omdat ze nog niets hebben, niet bezitten. De onbekeerden, zou U ze ook willen opzoeken en wilt U ze bekeren, Heere? Want het is ook een voorbereiding op de eeuwigheid. En U, alwetende herder, kent de legering van de kudde. En wilt U dan het juiste woord op de juiste plaats brengen en zoudt U uw knecht willen helpen om daarin onderwijs en leiding te mogen geven? En dan kan er van alles op afkomen, Heere, maar wilt U het wegnemen? En dat uw knechten mogen leren verstaan dat ze steeds weer een klein onderheddetje zijn onder die overste herder. En Heere, dat we zijn stem mogen zijn, meer niet. En dat ook uw knechten zichzelf zouden beproeven, dat ze niet die herders zullen zijn waar we zo aangrijpend van gelezen hebben. Bewaar uw knecht daarvoor, Heere. Dat hij zo'n herder zou zijn voor de kudde. Maar mag hij in gemeenschap met u een kleine herder voor de kudde zijn. En wilt u ons zo gedenken in uw gunst. Dat niets ons zal hinderen, ook de warmte niet, in het luisteren, in het spreken. Gedenk ook degene die thuis mee mogen luisteren. Wilt u ook thuis een zegen bereiden. Heren, we dragen onze zuster Harwijn aan u op. Ze kwam buiten te vallen en brak haar heup. U hebt tot hiertoe voor haar willen zorgen. Ze mocht door de operatie heen komen en ze is weer thuis en wacht op een plaats in het verpleeghuis in de Mandelhof. Heren, wilt u haar gedenken? Ook als ze deze dag nog iets van uw woord mag vernemen, van de prediking van uw woord. En ze heeft het in de achterliggende dagen gezegd. Ik mag mij veilig weten achter het bloed van Christus. Wat is dan een rijkdom, Heere? Want hoe het dan ook gaan mogen, dan zijn we veilig voor tijd en eeuwigheid. Heere, we dragen ook de familie Bor aan u op, onze geliefde vriend en broeder, met zijn gezin. Een zeer geliefde vrouw en moeder hebt u weggenomen van hun zijde. En ze mag juichen voor de troon. Ze is thuisgekomen op grond van het offer van Christus. Maar Heere, onze broeder en zijn gezin moeten alleen verder. Zou u ze willen gedenken? Ook op de dag van begraven? Wilt u het woord wat dan gesproken wordt zegenen? En wilt u met hen zijn? Gedenk alle rouwenden, ook in ons midden, die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan. Wilt u ze sterken, Heere? Zo zijn onze ogen op u, zou u onze gezegende dienst willen geven. We hebben het niet verdiend, maar we vragen het uit genade om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de eredienst. De 2e collecte onderhoud kerkenpastorie. En de 3e collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking zingen wij 2 versen uit Psalm 147. Namelijk het 2e en het 6e vers. Hij heelt gebrokenen van harte. En de Heere betoont zijn welbehagen, 147, vers 2 en 6. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 43, het derde vers, ook een gepast gebed in een week van voorbereiding. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder en breng mij door dien glans geleid. Tot uw gewijde tenten weder, dan klimt mijn bange ziel gereder. Ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. 143, het derde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat heeft de Heere waargemaakt wat de profeet Jesaja eeuwen geleden heeft mogen profeteren? Aangaande de uitstorting van de Heilige Geest en ook dat grote werk wat de Heilige Geest zou doen hier op aarde. Want ik zal water gieten op het dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En toen de Pinksterdag aanbrak, toen begon het te regenen. Toen kwam de milde regen van de Heilige Geest, die tegelijkertijd een overvloedige regen was, neer uit de hemel. Door één preek van Petrus werden 3000 zondaren tot God bekeerd. Ze juichen allemaal boven voor de troon. En het is niet bij die 3000 gebleven. Want we lezen het al in Handelingen 2. De Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Zodat we in Handelingen 4 al het getal van 5000 alleen al in de stad Jeruzalem tegenkomen. En als je dan verder gaat lezen in het boek Handelingen en je gaat van hoofdstuk 4 naar hoofdstuk 5, dan lees ik in het 14e vers: en er werden er meer en meer toegedaan die de Heer geloofden, menigten van beide, van mannen en van vrouwen. En zo was de Heer Jezus Christus als de grote herder van zijn kerk bezig om door die uitgestorte geest en door de prediking van het woord uit het ganse menselijk geslacht zijn kudde te vergaderen, om vervolgens die kudde te gaan weiden en te gaan legeren. Hij zal zijn trouwe zorg betonen aan zijn kudde. Zijn oog is dag en nacht open over zijn kudde en hij zal nauwkeurig op die kudde toezien. En dan weet deze grote herder van de schapen zo heel goed dat die kudde van hem hier op aarde een gemengde kudde is. Het kwam kort na de uitstorting van de Heilige Geest al openbaar in de christelijke gemeente te Jeruzalem. Want onder die ware schapen van de kudde van Christus bevonden zich ook schapen die dachten dat zij schapen waren, maar ze waren het niet. Ik hoef u toch alleen maar de namen van Ananias en Safira te noemen. En hoe heeft de Heere dat niet aangrijpend geopenbaard in het midden van de gemeenten? Hij richtte als het ware tussen de een en de ander. Nou, dat alles wat we zo zien in dat begin van het boek Handelingen, zien we ook samengevat in onze tekst van deze morgen. Ezechiël 34, de versen 15 tot en met 17. En met de hulp van de Heere willen we ons met deze woorden gaan voorbereiden op het heilig avondmaal. En wij schrijven als thema boven de prediking: het werk van de goede herder in zijn kudde. Het werk van de goede herder in zijn kudde. 3 gedachten. Hij weidt zijn kudde. Hij verzorgt zijn kudde. En hij onderscheidt zijn kudde. Het werk van de goede herder in zijn kudde. Hij weidt zijn kudde. Hij verzorgt zijn kudde. En hij onderscheidt zijn kudde. In onze tekst is de Heere zelf aan het woord. Dat blijkt heel duidelijk. Hij is de grote herder die woorden spreekt door middel van zijn knecht Ezechiël. En wat zegt de Heere dan? Ik zal. Dan heb je al een preek. Ik zal. Snijdt alles van ons af, ook van dominees. Hij. Ik zal mijn schapen weiden. Ik zal ze legeren, spreekt de Heere Heere. En met deze woorden wil de Heere eigenlijk aangeven dat hij als de herder zijn kudde van voedsel wil voorzien. Want dat is de eerste betekenis van het Hebreeuwse woord dat hier vertaald is met weiden. Hij zal zorgen dat er voedsel zal zijn voor die schapen en die lammeren die tot zijn kudde behoren. Maar hij zorgt niet alleen dat dat voedsel er is, maar met dat voedsel voedt hij ze ook. Hij geeft ze daadwerkelijk dat eten, zodat ze dat eten kunnen genieten. En dat ligt nu verklaard in dat woordje legeren. Als ze dan gegeten hebben, en dan houden we dat beeld van een schaap maar even voor ons. Als een schaap gegeten heeft, gaat hij vervolgens neerliggen. In die grazige weide, weet je wel. En dan begint dat beest te herkauwen. Herkauwen met de reine dieren. Dat voedsel wat naar binnen gekomen is, wordt vervolgens verwerkt. Nou, met dit beeld laat de Heer nu zien wat hij doet in de geestelijke kudde. Het is een overbekend Bijbels beeld waarin zo duidelijk openbaar komt hoe de Heer is te midden van zijn kerk op aarde, hoe hij daar werkt en hoe hij daar in het bijzonder komt met het voedsel van zijn woord. Dat voedsel wat hij gegeven heeft en dat voedsel wat hij doet genieten, wat hij een mensenkind door het geloof, zo spreekt de Bijbel er ook over, laat eten. Kijk, dat is het wat de Heer eigenlijk wil zeggen in vers 15. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren. Maar als de Heer dat gaat doen, als hij dus die schapen van voedsel gaat laten voorzien, dan veronderstelt dat natuurlijk dat die schapen dat voedsel nodig hebben. Dat veronderstelt dat die schapen honger hebben. En dat ze dat voedsel begeren om met dat voedsel verzadigd te mogen zijn. En zo is het ook. Want als we naar de context van onze tekst gaan kijken, dan blijkt het volk Israël voorgesteld te worden als een kudde, maar er is geen geschikt voedsel meer voor hen. Althans, ze krijgen het niet meer van de herders die over hen gesteld zijn. Want waar gaat het in de eerste plaats over in Ezechiël 34? Het gaat over het volk Israël met de koningen die daarover gesteld zijn. Koningen die geroepen zijn om dat volk Israël te regeren met een herderlijk hart. Ze waren geroepen om het volk voor te gaan in het regeren en in het dienen van de Heere. En het is koning David geweest die heel helder onder woorden heeft gebracht wat nou de roeping is van al die koningen die in Israël geregeerd hebben. En dan denk ik met name aan dat prachtige lied dat hij gemaakt heeft in de tijd en ter gelegenheid dat zijn zoon Salomo koning werd. Het is Psalm 72. En hoe begint David dan? Geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. Maar dat deden die meeste koningen van Israël niet. Zeker de laatste koningen niet, die regeerden vlak voor de ballingschap van Israël. Zij weiden en legerden Israël als kudde niet, zoals de Heere dat van hen vroeg. Weet je wat ze wel deden? Het ging allemaal om hun eigen eer. Ze dachten alleen maar aan zichzelf en niet aan de kudde. Ze hadden het zielenheil van de kudde niet op het oog. En ze gingen de kudde juist voor in afgoderij en eigenwillige godsdienst. En velen van het volk volgden deze ontrouwe herders. En de Heere zag het vanuit de hemel. Hij zag ook daarmee hoe het volk met hun koningen zich rijp maakte voor het oordeel van de ballingschap. En dat oordeel is gekomen. Het volk werd als schapen meegevoerd in de verstrooiing. De kudde werd verdreven naar alle kanten. Het volk raakte verstrooid en vers 6 laat ons weten. Er was niemand meer die naar die schapen vroeg. En er was niemand meer die ze opzocht in hun ellende. En weet u wie er van die schapen daar het meest gebukt onder gingen in de dagen van Ezechiël? Dat waren nou degenen die de Heere van harte vreesden. Wat voelden zij zich in de steek gelaten door hun koningen? Wat leefden zij met een geestelijke honger? Wat misten zij het zuiver onderwijs uit Gods woord? Ach, wie zal nu nog het goede kunnen doen zien aan deze amechtige schapen? De bekende Engelse prediker Joseph Charles Philpott, die zegt zo mooi in een preek over deze tekst: maar als de mens hen in de steek laat, dan neemt de Heere het voor hen op. Ja, wat meer is, juist uit hun verlies zullen ze winst verkrijgen. Een gezegende ruil van de kracht van de Schepper voor de zwakheid van een schepsel. De goddelijke liefde en getrouwheid in plaats van menselijke verwaarlozing, wreedheid en waardeloosheid. Want ik zal mijn schapen weiden en legeren, spreekt de Heere Heer. En dan ligt alle nadruk in vers 15, zoals ook in vers 11, op dat woordje ik. Te midden van al die ontrouw is daar één persoon die boven alles uitsteekt. En die spreekt het vanmorgen: ik, ja ik, zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren. En als deze grote herder dat zegt, ik zal het doen, dan blijkt daaruit dat hij zijn kudde kent. Dan weet hij precies wie diegenen zijn die zo'n honger hebben naar het woord, die zo uitzien naar het voedsel van deze goede herder. Dan weet hij ook als geen ander waar nu de oorzaken liggen waarom die schapen zo'n honger moeten lijden. Ja, dan is hij bij machte om die honger te stillen met het voedsel van zijn woord. O, wat weet de goede herder toch volmaakt wat al zijn schapen en lammeren één voor één nodig hebben. Ja, het is zelfs zo, als hij ze gaat voeden met zijn woord, dan is hij het ook die hen hongerig maakt naar dat woord. Wist je dat dat ook het werk van de goede herder is? Staat letterlijk in de Bijbel. In Deuteronomium 8 vers 3 lees ik: en hij, dat is de Heere, verootmoedigde u en liet u hongeren. Met welk doel? Om hen te spijzen met hemzelf. Dat is dat hemelse manna dat verborgen ligt. Hoe doet hij dat? Dan gaan we even vanuit vers 15 naar vers 11. Zie ik, ja ik zal naar mijn schapen vragen en ik zal ze opzoeken. Dat is al zo'n wonder, gemeente. Dat hier vanmorgen vanuit de schriften de goede herder wordt voorgesteld die naar zijn schapen vraagt. Die zijn schapen zoekt. En waarom is dat zo'n wonder? Dan moeten we eens een ogenblik bedenken wie die schapen nou zijn. En ook dat laat die goede herder weten vanuit zijn eigen woord. Ik geef u twee Bijbelplaatsen vanmorgen. Oude Testament en het Nieuwe Testament. En dan lees ik in Jeremia 50 vers 6. Mijn volk waren verloren schapen. En wat horen wij de Heer Jezus zeggen in die overbekende geschiedenis van die Canaanese vrouw? Matthäus 15, vers 24. Ik ben niet gekomen dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Hier hebt u evangelie. Die grote herder zoekt verloren schapen. En als je dan bedenkt wat zowel in het Hebreeuws als in het Grieks het woordje verloren betekent, wordt het wonder nog groter. Het zijn schapen die ten dode zijn opgeschreven. Dat betekent verloren. Onderhevig aan een drievoudige dood. Door eigen schuld daar terecht gekomen. Alle rechten op één kruimeltje genadebrood verzondigd. Eén recht overgehouden. Dat is weggeworpen te worden in de rampzaligheid. En dan die stem van de herder. Ik, ja ik, zal naar mijn schapen vragen. En ik zal ze zoeken. Die schapen die in ons bondshoofd Adam bij God zijn weggedwaald. Wij dwaalden alles als schapen. In het paradijs is dat toch al begonnen. Toen is de zonde in de wereld en in ons hart gekomen. En wat een grote scheiding brengt die zonde teweeg tussen God en een mens. En zo worden wij nou geboren, kinderen, jongeren en ouderen, als verlorenen, ten dode opgeschrevenen. En weet u wat nou de ellende van zo'n verloren schaap is? Hij kan zichzelf nooit meer terugbrengen bij God. Het is zelfs zo erg dat een mens van nature niet eens meer wil. Wordt dan het wonder niet nog groter? Dat machteloze, verloren, onwillige schapen door deze herder nochtans worden gezocht en dat hij naar hen vraagt. En wordt het ons niet heerlijk geïllustreerd in die ontroerende gelijkenis in Lucas 15. O, zie hem gaan. Voor die ene is het misschien iemand vanmorgen hier. Die ene die verloren ligt. Daar gaat die goede herder door de woestijnen, door de nacht, over de bergen, door de ravijnen heen. Niets en niemand kan de goede herder tegenhouden, omdat ene schaap waarvan hij gezegd heeft, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom ga ik je trekken, daarom ga ik naar je vragen, daarom ga ik je zoeken. En dan blijft die herder net zo lang zoeken en roepen totdat hij dat schaapje vindt. Ja, inderdaad, dan vindt hij het verloren. Dan vindt je ten dode opgeschreven. Dan vindt hij het afgedwaald. Maar wel als een schaap. Die daardoor zijn genade ook achtergekomen is. Die daar in de ellende ligt te roepen om hulp. Hoe zegt Psalm 116 het ook alweer? Daar heb je nou het hart van een mensenkind die aan de weet gekomen is dat hij een verloren schaap is. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. Zit hier vanmorgen een schaap in de nood van zijn leven? Misschien wel in een diepe ravijn gevallen. En hoort die goede herder je stem van binnen in je ziel. Och Heere, och wiet mijn ziel door u gered. O luister eens. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. Ik zal namen schapen vragen. Ik zal ze zoeken. Kijk, zo maakt hij die schapen hongerig. En hij laat ze niet in hun verlorenheid liggen. Maar hij is vol ontferming over zo'n verloren schaap. Waar niemand naar zo'n schaap vraagt. Waar niemand zo'n schaap zoekt. Waar niemand zorg draagt voor de ellendige toestand van die ziel. Is het Christus. Ik zal naar mijn schapen vragen. Ik zal ze zoeken om ze vervolgens te weiden en te legeren in zijn nabijheid. Om hen te verzadigen met dat heerlijke voedsel van zijn woord. Om in verwondering die herder te horen zeggen, ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Om in de nabijheid van die herder ook dat kostelijke voedsel uit Jesaja 53 te mogen krijgen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. En als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijne scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Kijk gemeente, zo wijd en legert die grote herder der schapen zijn kerk. In die weg maakt hij plaats voor zichzelf. En in die weg maakt hij ook plaats voor die rijke zegen. Voor dat kostbare voedsel wat hij zo heel bijzonder aan zijn tafel wil geven. Aan zijn kerk. Aan zijn hongerige kudde. En dat doet deze herder op onderscheiden wijze. En dat blijkt ook zo duidelijk uit vers 16, waar hij zijn zorg voor die kudde omschrijft. En dat brengt ons met onze tweede gedachte. Hij verzorgt zijn kudde. Ja, die herder doet zo'n heerlijk werk, gemeente. Hij vraagt naar die schapen. Hij zoekt ze op. Hij gaat ze weiden. Hij gaat ze legeren. En dat betekent heel concreet, ik heb het al aangestipt vanmorgen, dat hij komt met zijn woord. Met dat woord gaat hij spreken tot die kudde. Dat woord wordt als voedsel voor die kudde. Hij laat dat voedsel eten, zodat die schapen en die lammeren de kracht van dat woord ervaren. En de persoonlijke toepassing van het woord mogen kennen. Dat wordt in de Bijbel ook wel eens geïllustreerd met het eten van Gods woord als een geloofsdaad. Ja, hij laat dat woord van God zo werken in het hart van zijn afzonderlijke schapen, dat er een zegen van uitgaat voor hart en leven. En als dat gebeurt, dan laat hij die schapen bij tijden neerliggen in die grazige weide. Dan mogen ze gelegerd zijn bij de herder. En dat effect van dat woord, gemeente, dat is nodig en dat blijft nodig. En ik kan dat niet genoeg benadrukken. Maar dat effect van dat woord gaat altijd aan het avondmaal vooraf. God bekeert geen mensen aan het avondmaal. God geeft geen eerste genade aan het avondmaal. Dat doet hij door het woord. Eerst moet het geloof gewerkt worden, opdat het versterkt wordt aan de bediening. Zo spreekt onze belijdenis er toch over. Als de onderwijzer in zondag 25 gaat vragen naar de oorsprong van het geloof, Dan antwoordt de leerling dat geloof komt van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilig Evangelie. En sterkt door het gebruik van de sacramenten. Dat is de volgorde. En wat een wonder als de goede herder dat zo doet. En je dat zo ook mag bemerken en ondervinden door het werk van zijn geest. Voor het eerst en steeds weer opnieuw. Want dat blijkt, in die kudde van die goede herder zijn allemaal verschillende schapen en lammeren. En die zijn er niet allemaal hetzelfde aan toe. En dat weet de herder. Hij kent de onderscheiden legeringen, toestanden van al die verschillende schapen en lammeren. En dan weet hij precies wat elk van hen zo heel persoonlijk elke keer weer nodig heeft. Ook in een week van voorbereiding op het heilig avondmaal. Ja, dan weet hij het wel, omdat er van die schapen zijn die met een sterk verlangen uitzien naar zijn gemeenschap aan de tafel des Heren. Dan weet hij dat er schapen zijn die branden van verlangen om een ogenblik, mag ik het nou heel teer zeggen, hun hoofd te leggen op het borst van Christus, om zijn liefdeshart te horen kloppen. In de weg van het ontvangen van een stukje gebroken brood en vergoten wijn. Dan weet hij dat er schapen in zijn kudde zijn, die het in de stilte verzuchten. O, dat mijn liefste kwamen tot zijn hof. Maar hij weet ook als het totaal anders is. En dat de legering van die afzonderlijke schapen totaal anders kan zijn. En dat vinden we met name in vers 15. Vers 16. Daar horen wij de herder spreken over verloren schapen, weggedreven schapen, gebroken schapen en kranke schapen. Dat zijn schapen die er ellendig aan toe zijn. Dat zijn schapen die daarom juist zo tegen dat avondmaal opzien. Die zo verward zijn als het weer voorbereiding wordt op de bediening. Maar laten we nou eens gaan luisteren wat dat voor schapen zijn. En vooral eens op te letten wat de goede herder met die schapen doet. Het eerste is, er zijn verloren schapen binnen die geestelijke kudde van Christus. Ja, ik hoor het je wel zeggen, maar dominee, dat kan toch niet? Binnen die geestelijke kudde zijn toch geen verloren schapen meer? Nee, dat klopt. Het zijn allemaal behouden schapen in die geestelijke kudde. Voor wie Christus zijn bloed heeft gestort als het lam. Allemaal zijn ze behouden. En niet één van die schapen die hij behouden heeft, kan nog verloren gaan. Dat kan niet. U hebt gelijk. Binnen die kudde zijn ten diepste geen verloren schapen. Maar dat laat niet weg dat er wel eens kinderen van God kunnen zijn, gelovigen kunnen zijn, schapen kunnen zijn, die na ontvangen genade in zo'n ellendige toestand terecht kunnen komen, dat ze voor hun waarneming zich verloren voelen. Weet u wanneer dat gebeurt? Bijvoorbeeld, als de Heer diepere ontdekkingen geeft van genade, van de zonde. Als hij diepere ontdekkingen geeft die gepaard gaan met het eisend recht van God. En je kan het niet meer doen met wat er geweest is. Of als een schaap in de zonde gevallen is. Of als die opgejaagd wordt door die brullende leeuw, de duivel. Dan kan het zijn alsof zo'n schaapje van de goede herder zich in hun waarneming verloren voelt. Maar wat doet die herder dan? Dan zoekt hij ze op. En dat woordje zoeken betekent dan eist hij ze op. Om ze uit die nieuwe banden te verlossen waarin ze gekomen zijn. En hoe doet hij dat? Dan gaat hij zijn bloed tonen. Dat kostbare bloed waarmee hij al die banden reeds verbroken had. Dan gaat hij openbaren dat hij aan het recht van God voldaan heeft. Dat hij de duivel overwonnen heeft. En dat niet één van zijn schapen ooit door wie dan ook uit zijn middelaarshand gerukt kan worden. Wat een liefdevolle zorg van de herder voor een verloren schaap. Er zijn ook weggedreven schapen. Wat zijn dat voor schapen? Dat zijn schapen, want het woord staat in een passieve zin in onze tekst, die bij de herder weggelokt zijn in een zwak ogenblik in het geestelijke leven. Dat zijn schapen die weer zo aards geworden zijn, zo aardsgericht, zo wereldsgezind, vanwege de verleidingen van de duivel en de wereld. Die onbedacht en soms wel eens bedacht hun herder hebben verloren. En als ze er weer achter komen, in welke toestand ze terechtgekomen zijn als zo'n weggedrevene, dan voelen ze zich een verstotene, zoals dat woordje weggedreven ook kan betekenen. En men wordt er dan bang. Wat zien ze dan hun eigen zwakheid? Wat zien ze dan die listige omleidingen van de duivel? En wie kan ze uit die strikken weer verlossen? Wie kan ze uit die eenzaamheid weer verlossen? Hoe komen ze weer in de gemeenschap met hun herder? Hij brengt het wedergedrevene weder. Hij doet het, de goede herder. Hij bekeert die weggedreven schapen weer van hun boze wegen. Wat een liefdevolle zorg van de herder. Er is nog een derde categorie. Gebroken schapen. Wat zijn dat voor schapen? Dat zijn schapen die zwak gemaakt zijn. Zoals dat woordje betekent. En die daarmee afhankelijk gemaakt zijn. En weet je wie dat gedaan heeft? Dat heeft de herder gedaan. Hé, jongens en meisjes, luister eens. Ik heb het wel eens iemand horen vertellen die veel verstand had van het herdersleven. En die zei, een echte herder kent ook schapen in zijn kudde die elke weer neigen af te dwalen. En wat doet een herder dan? Dan moet hij zo'n schaap wel eens een tik geven met die staf die hij in zijn hand heeft. Nou, dat voelt dat schaap natuurlijk. Elke weer een tik, bij mij blijven, lief schaap. Maar dat schaap gaat toch elke keer weer weg. En dan gebeurt het wel eens bij echte herders. Het lijkt gemeen, maar het is liefde. Zo heb ik gehoord dat zo'n herder wel eens het pootje brak. Dan kon dat schaap niet meer weglopen. En zo zorgt die herder ervoor dat er in zijn kudde ook gebroken schapen zijn. Dan komt hij met zijn beproevingen. Dan legt hij een kruis op om te laten zien hoe zwak van moed en klein van krachten die schapen zijn en blijven in zichzelf. En weet je wanneer hij dat met name doet? Als Gods kinderen weer toegeven aan hoogmoed. Dat akelige, God onterende ik. Ja, dan breekt hij je. Maar niet om je gebroken te laten. Maar die gebrokenen zal hij verbinden. En we hebben samen toch van dat liefdevolle werk van die herder gezongen. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten. Die in hun zonde en ellende zich tot hem ter genezing wenden. En dan die vierde categorie. Kranke schapen. Nee, daar wordt hier niet mee bedoeld een ziek schaap. Maar het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt betekent eigenlijk bedroefd, bekommerd. Kijk, dat zijn nou die schapen die nog zo ongeoefend zijn in het geloof, in de hoop en in de liefde. Het zijn de zwak gelovige schapen in de kudde, noem ze maar lammeren, misschien wel lammetjes. Die zo heen en weer worden geslingerd als het gaat om dat geestelijke leven. Die nog zo zuchten en wenen vanwege hun zonde. Die wel een zicht hebben op die goede herder. Maar die dat verzekerde geloof zo missen dat hij hen gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. O ja, ze dorsten ernaar. Het zijn die armen van geest. Het zijn die bedroefden van hart. Maar kijk nou toch eens wat die herder doet. Hij zal juist diegene gaan sterken. Hij gaat juist datgene versterken. Weet u wat hij nu juist met deze kranke schapen doet? Hij maakt het waar. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En daarom komen die kranke, bedroefde, bekommerde schapen er nooit bovenuit. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Van de zorgen. Van de lieve herder. En hij houdt er nou nooit mee op. Om zo met die kudde één voor één bezig te zijn. En zal hij dan niet weten wat zijn kinderen nodig hebben. Ook als het gaat in een voorbereiding op het heilig avondmaal. Zal hij dan niet weten wat zijn kinderen zondag nodig hebben aan zijn tafel. O volk van God in ons midden, hoe klein of groot u bent, ga dan de week maar in. Ja, beproef jezelf maar laat niet na met de bruid uit het Hooglied te bidden. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde van uw metgezellen? En hieruit kunnen wij wel opmaken dat die goede herder zijn kudde door en door kent. Die hij gekocht heeft met zijn bloed. Voor wie hij dat onbevlekte lam wilde zijn. Maar hij ziet ook dat het te midden van zijn geestelijke lammeren en schapen ook anderen zijn. Die het geestelijke leven missen. Hij maakt onderscheid, onze laatste gedachte. En dan wil ik u tenslotte op twee onderscheidingen wijzen die vanuit de tekst en de context naar ons toekomen. Het eerste onderscheid wat de goede herder maakt in zijn kudde is dat er een onderscheid is tussen bekeerde mensen en onbekeerde mensen. En die onbekeerde mensen, die worden omschreven als vette en sterke schapen. Daar worden mensen mee bedoeld die in zichzelf rijk en verrijkt zijn. Die genoeg hebben aan wat uitwendige godsdienst. Die openbaar komen in een hele wettische godsdienst. Er kan eigenlijk niks mee door. Het zijn mensen die ten diepste in hoogmoed leven. Ze menen het beter te weten dan anderen. Het zijn mensen die geen geestelijk leven bezitten. En zulke mensen mogen niet aan de tafel des Heren komen. Aangrijpend. Aangrijpend. Want dan kun je ook niet in de hemel komen. Het zijn zelfgenoegzame mensen. Hoogmoedige. Ik ben geen hartekenner. Maar mijn zender wel. En wat zegt de Heer Jezus als de herder van de kudde? Het vette en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal hen wijden met oordeel. Weet u wat de Heer hier zegt? Als zo'n vet, sterk schaap blijft volharden in een onbekeerd leven. Hoe godsdienstig ook aan de buitenkant lijkt. Kan het oordeel der verharding komen. En dan moet u eens horen, u die je treft vanmorgen, wat Christus tegen je zegt. Gij zegt, ik ben rijk en verrijk en ik heb geen dings gebreks. Maar gij weet niet dat gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. En dan is Christus zo bewogen met je harde hart, zondaar, dat hij er in liefde en welmenendheid er wat aan toevoegt. Aan deze scherpe ontdekking en analyse van je leven. Ik raad u dat gij van mij koopt, goud beproefd komen uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden. En witte klederen, opdat gij moog bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. Dit is een boodschap voor onbekeerde zondaren. En alleen als dit werkelijk door genade waar wordt, dat de Heer Jezus zojuist liet weten, dan zal hij u als een herder gaan weiden en legeren. En alleen dan in die weg komt er plaats voor de tafel des Heren. Dat is de eerste onderscheiding. En nu de tweede onderscheiding. En dan neem ik u mee naar vers 17. Want gij, o mijn schapen, de Heere Heere zegt alzo, ik zal richten tussen klein vee en klein vee, tussen rammen en bokken. En vanwege de Hebreeuwse constructie ga ik de zin even iets anders aan u voorlezen, zodat u begrijpt wat er ten diepste mee bedoeld wordt. Ik zal richten tussen de schapen van mijn weide, tussen het klein vee der rammen en het klein vee der bokken. Dus hier wordt de kudde voorgesteld als klein vee. Dat zijn de schapen en de geiten. En het ene deel van dat kleinvee bestaat uit rammen en het andere deel bestaat uit bokken. Nochtans heet heel die groep kleinvee. Aan de buitenkant lijkt er geen verschil, maar des te meer aan de binnenkant. En in vers 20 wordt het uitgelegd. Dat klein vee, een deel van dat klein vee is vet, maar dan nu in een positieve betekenis, bedeeld met genade. En een ander deel is mager, die kent het genadeleven niet. En welk onderscheid wordt hier gemaakt? Onze kanttekenaren hebben het recht gezien. Zij zeggen, de mening is, ik zal de oprechte gelovigen van de huichelaars die in mijn kerk zijn onderscheiden. Dominee, moet dat nou ook nog? Ik wil zo graag dat je eerlijk met je ziel omgaat. Het gaat over zulke grote dingen. Het gaat om de eeuwigheid. En het moet gepredikt worden. Te midden van die kudde zijn huichelaars, hypocrieten, geestelijke toneelspelers. Aan de buitenkant is het niet te zien. Ze lijken op kinderen van God. Ze doen zo en ze spreken zo. Ze kunnen met Orpa wenen aan de hals van Naomi. Ze kunnen als een Esau belijdenis van hun zonde doen. Ze kunnen als een Simon de Tovenaar zeggen dat ze in de Heer Jezus geloven. Ze kunnen als een Demas een helper zijn van Paulus. Ze kunnen als een Judas een ambt bekleden in de kerk. Aan de buitenkant lijkt het echt. Maar zo las ik ergens bij een oudvader van binnen, zijn ze goddeloos. Nee, die horen natuurlijk ook niet aan de tafel, maar de praktijk is dat ze er wel kunnen zitten. Deze mensen hebben geen bevindelijke kennis van God. En van zichzelf niet, en van Christus niet. En de apostel Paulus zegt van hen, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van Christus. Dan begrijp je ten diepste niet de diepe betekenis van het gebroken brood en vergoten wijn. Ja, zelfs je ziel gaat er niet naar uit. Zelfs ten diepste kennen deze mensen niet die echte dorst, waar we met die psalmzangavond nog zo teer over gesproken hebben. Die dorst naar God, die dorst naar Christus. Ze kennen het niet, ze denken het wel, maar ze hebben het niet. O, dat de Heere zulke zou ontmaskeren. En dat ze echt eens bedroefd zouden worden over hun zonde. Die onberouwelijke droefheid, die in onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Kijk, en wie daar nou geen vreemde van is, die kan juist bij tijden zo bang zijn, zo'n huichelaar te zijn. En het kan best gebeuren dat je vanmorgen weer totaal moedeloos wordt. Houd er nog even moed, want vanmiddag gaan we verder in de Dordtse leerregels. Maar ik weet het wel, ook uit eigen ondervinding. Wat een aanvechting. Wat een hopeloosheid en moedeloosheid. Als je hoort dat de Heere gaat richten tussen kleinvee en kleinvee. Maar weet je wat een echte schaap en een echt lam nooit zal doen? Die zal zomaar voortleven. Maar als het werk echt is en je hoort van dat nabijkomende werk wat erop lijkt, dan drijft het je weer uit naar die herder en zegt, Heere, maak het echt als het niet echt is. Maar u weet toch wat er hier van binnen is gebeurd. En weet je, daar gaat hij ervoor zorgen dat je het weer aan de weet komt. En dat je het weer gaat geloven dat het zijn werk in je hart is. Want hij heeft het beloofd, dan leg je vinger er maar bij. Aangevochten zondaar, bestreden zondaar. Ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn en ik zal een eeuwig verbond met hen maken. O, laten we dan maar veel op de knieën terechtkomen met het gebed, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot de berg uwer heiligheid, tot uw woningen. Amen.
Thank you.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. U was het die sprak. En met uw woord moeten wij als gemeente weer naar huis. Kinderen, jongeren en ouderen. Onze namen zijn genoemd op onderscheiden wijze. Laat ons zien waar wij staan. Laat ons zien waar wij gelegen zijn. Versterk wat u zelf hebt gewerkt. Ontmasker hetgeen niet van u is. En ontdek aan de diepe verlorenheid waar dat niet gekend wordt. En zegen dit woord. Heere, breng ons vanmiddag nog een keer samen. Om naar een troostvol woord te mogen luisteren. Voor moedelozen. Vanuit de Dordtse leerregels. Wilt u opnieuw in ons midden zijn, Heere? Vergeeft u alstublieft het zondige. En zegen het uwe uit genade. Om Christus wil. Amen. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. 68, het vijfde vers. meteen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.